spreken vandaag ook met de heer Jimmink. Hij is 1930 geboren in Den Helder op 15 maart. Vanzelfsprekend zou je haar zeggen in een boerderij, want dat zegt de naam Jimmink al. Meneer Jimmink, u bent zelf gemeenteraadslid geweest één periode van 66 tot 70. Zou u allereerst in het kort kunnen vertellen of de achternaam Jimmink al uitgezocht is, wat het genealogisch onderzoek betreft?
Nee, wel het een en ander uitgezocht en dat heb ik ook wel hier. Dat heb ik ook met diverse familieleden hebben daar van mij ook wel afschriften van gehad. En dat gaat terug ongeveer tot half 1700.
Hoe is die familie eigenlijk in deze omgeving terechtgekomen?
In de tijd van Napoleon, uit Amsterdam vandaan.
Waren dat ook vanaf oorsprong agrariërs?
Dat kan ik zo niet zeggen. In zekere zin komen ze uit de kant van Vorden vandaan, uit Gelderland. Daar hebben ze met de familie Hakvort of zo, daar is het mee verweven geweest.
Er zijn natuurlijk een
familiewapen moeten wezen, maar ik heb er aan het zoeken geweest. Er schijnen twee zwaantjes in te zitten.
Ze zijn natuurlijk wel in een gelukkige periode hier in deze Noordkop terechtgekomen, want de grond was hier natuurlijk op dat moment erg goedkoop. En het was natuurlijk erg eenvoudig om natuurlijk aan die grond te komen.
Nee, dat was direct niet zo heel erg eenvoudig, want ze hebben eerst in de Zijpen gewoond. In de buurt van Uitvlucht, voorbij door het zand heen. Daar hebben ze gewoond. En na die tijd ben ze op Jetjeshoeven gekomen. De boerderij van Vervalje, als zetbaas hebben ze daarop gezeten. En later ben ze als huurboer hebben ze de schoten gehad en die is daarna pas gekocht.
Ja. En daar heeft ook de boerderij van uw voorouders al gestaan, hè?
Zeker weten, ja.
U bent zelf in 1930 geboren. Welke boerderij was dat?
Dat was de boerderij De Schoten, die thans nog gebruikt wordt door de speeltuinvereniging De Schoten.
Ja. En ook op de monumentenlijst staat, hè?
En dat is mij niet bekend.
Die boerderij, dat was een veehouderij, hè, waar uw vader...
Een gemengd bedrijf was dat. En daar hebben vroeger leefde men daar van de knijnenvangst ook deels. En daar aan die ene schuur die naast de boerderij gestaan heeft, dat kennen we alweer, dat die ouder geweest heeft nog dan de boerderij van 1750 nog. Die mogelijkheid zit er nog in.
Ja. Het was een gemengd bedrijf, dat houdt in enerzijds vee en natuurlijk ook land- en tuinbouwproducten.
Ja, deels. Maar dat was de hoofdzaak, direct niet het hoofdzaak, maar velk de veehouderij. 17, 18 hectare hadden we soms tijds, hadden we dus die in cultuur voor tarwe, havergerst en voerbieten voor het bedrijf zelf.
Hoe zag de veestapel eruit verder?
De veestapel zag eruit, mijn vader heb in de tijd nog wel gehad dat hij zo'n 400 varkens had in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. En toen zaten ze allemaal meest in dienst, dus dat gaf nogal problemen om die voldoende te kunnen voeren en te verzorgen.
Thank you.
koeien en paarden. Mijn vader heeft al gehad dat hij zo'n 17 tot bij de 20 paarden had. En er zijn er ook die geboren zijn daar en daar ook begraven zijn.
Hoe komt het dat dat uw vader al 17 paarden nodig had? Want die heb je toch niet allemaal voor één bedrijf nodig?
Zeker weten. Nou, aan een deel, mijn vader was een paardenliefhebber. Er zijn er die bij wijze van spreken daar geboren zijn, maar daar ook nooit gewerkt hebben. Die zo'n 15 jaar bij wijze van spreken er zo rondgelopen hebben in de Nolletjes, wat nu het natuurgebied is. En dat die daar aan het campen waren of aan het vechten waren met elkaar. En dat de ander het loodje moest leggen.
Maar hij heeft ze dus niet als zodanig verhuurd, hè, die paarden?
Nee, zeker niet. In Schagen heb je dan nog wat land gehad, maar dat was niet zoveel.
Als 10-jarig jongen brak de Tweede Wereldoorlog uit. U had het lager onderwijs gevolgd aan de Korte Vliet. Ja. Het schooltje dat in 1920 gebouwd is. En de heer Groot Enserink was op dat moment de hoofdonderwijzer. Het was een tweeklassige school.
Het heeft partijen ook allemaal een drieklassige school geweest. Het was natuurlijk al een geroezemoes in de klas, dus je moest wel al als kind moest je wel al die aandacht zelf op je werk plegen, anders werd je te wel afgeleid. Ja. Dat gaat nog wel eens problemen.
Het was een confessionele school, hè? Dat wil zeggen, het bijbelonderwijs was erg belangrijk. Het
was erg belangrijk. Wij moesten overblijven, dus van 's morgens tot 's avonds, dat we de school weer uitging, moesten we 10 keer bidden met elkaar.
Ja, het was een apart buurtje toen, de Friese buurt.
Zeker weten. Er waren diverse, die kwamen heel wat Julianen erop met de bus. Dus dat werd een samenhangend geheel, was dat.
Oh, er reed toen nog een bus langs die...
Langs de Korte Vliet reed een bus van Verscheien, ja.
Oh, ja, dus niet zozeer de Nakel of zo,
nee,
maar...
Nee, Verscheien naar het Kallenzoog.
Ja. Is familie van die Verscheien die ook op de Korte Vliet woont?
Daar ben ik niet zo in thuis. Die Verscheien had natuurlijk te maken gehad met de melkfabriek die er toen zat. Die later naar verbouwd is, molenaar, of nee... Molen er niet in gereden.
Lag het voor de hand, gezien de ligging, om juist op die school te gaan? Want je had in Juliaandorp toch ook al een school?
Ah, die was verder, maar ik mocht niet naar een school bij wijze van spreken die niet, waar me niet zo getrouw was. Het socialisme lag mijn vader niet zo.
Het was een school met een sociaal
demo. Van de 7 provincie en consorten erbij. Nee, dat lag mijn vader zo niet. Mijn vader deed helemaal niet aan politiek.
Maar ik ben natuurlijk wel in een protestant-christelijk milieu opgegroeid.
Ja, dat legt zo wel, ja.
Ligt het niet voor de hand? U bent namelijk op die boerderij opgegroeid om toch ook die richting uit te gaan. U was 17 jaar dat u dus als volontair bij een garagehouder in Amsterdam werkte. Waarom juist die kant op gegaan?
Om de mechanisatie van het bedrijf in voldoende mate te kunnen verzorgen.
U had dus wel gedacht om toch wel een soort landbouwbedrijf te gaan beginnen. Maar dat u dus in ieder geval op de hoogte was met alles wat met landbouwmachines te maken had.
Wij repareren zelf veel. En nu op het ogenblik zijn de boeren zelf zodanig in staat om nagenoeg alles zelf te maken.
Het was...
Ik ben op het ogenblik zo'n halve smederijen. Ja.
Ja, maar dat gold natuurlijk nog niet in 19...
Dan moest je natuurlijk te voet met de paarden en zo, ook op de Friese buurt, moest je je paarden elke keer laten beslaan. Dan moest je naar bodegraven toe, in de oorlog zat die hier aan de Middenvliet, zat die in een klein gebouwtje. Zo ging dat.
Was natuurlijk in 1949 had je nog niet zozeer, was er geen sprake van mechanisatie op het land- en tuinbouwbedrijf, hè?
Nee, maar je wou toch meegaan. En de smederij en dergelijke dingen meer, dat was velk, ja. Dat zat velk in de familie. Want mijn moeder was een lansertje en in de lansers zaten nogal erg in de smederij.
Ja, bij de kooi, hè, zaten ze onder andere.
Maar ook op het gebied van land ontginnen en land aanwinnen was de familie Lanser ook niet vreemd. Het poldertje van Lanser is er nog geweest in de tijd.
Ja. Die meneer Lanser die had zowel een smederij, meen ik, op de Achterbinnenhaven als bij de Kooibrug.
Nee, je had 3 smederijen. Je had er 1 aan de Binnenhaven, dat was Jan Lanser. Je had Teun Lanser aan de Kooi en je had Teun Lanser aan de Blauwe Keet. Ja. Dat waren dus 3 smederijen en dat was familie van elkaar. Thank you.
restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well.
Heb u ooit gedacht om die boerderij van uw ouders over te nemen? Of had u toch andere broers die er ook het oog op hadden laten vallen?
Nou, dat had wel in de lijn van de verwachting gelegen om dat over te nemen. Maar ja, door omstandigheden, doordat ik dat op een gegeven moment als vrouw een Amsterdamse gekozen had, lag dat niet meer in de lijn. Die werkte dat eerder tegen dan dat zou stimuleren. Als een vrouw niet achter een man staat qua zijn werk, dan gaat het de verkeerde kant uit. En door het feit dat ik op een gegeven moment zelf in de 60 jaren een ongeluk gehad heb met het werk op de boerderij, kon ik dat niet meer volbrengen.
Nee. U bent dus in feite een heel andere kant opgegaan. Toch ook nog een korte tijd bij de politie gewerkt, hè?
Als reservist. Meer als hobby.
Het was ook hobby toen de tijd?
Ja, dat was hobby. Ik heb in mijn jeugd had ik de plannen gehad, als men mij de gelegenheid gegeven had, dan had ik bij de beroepspolitie ook wel interesse gehad om daarbij te gaan. Vooral op het gebied van verkeer. Ja. Maar ik ben tegengewerkt, wij spreken, om verder te studeren. En dat is geweest vanuit de tuindorp van school vandaan. Van meester Rudolf en Gravenmaker.
Hoe is het eigenlijk, voordat ik met u verder ga, met die boerderij gegaan? In de plannen van de schoten, die kwamen in de 60 jaar tot stand. Dat wil zeggen, de schoten werd aangewezen als een van de uitbreidingen van Den Helder. Nieuw Den Helder was een beetje volgebouwd, dus men zocht de schoten op. De boerderij bleef dan heel toevallig nog staan, hè, als een van de weinige, als je het zo mag noemen, monumenten.
Ja, mijn schoonvader was technisch hoofdambtenaar, de Wolf. Die had er een weg erheen getekend, dus dan moest hij weg. Maar dat bleek achteraf niet juist te wezen.
Meneer de Wolf was natuurlijk niet alleen een technisch hoofdambtenaar, maar hij was natuurlijk ook, je mag wel zeggen, een historicus.
Oh, dat kan men deels mogelijk wel zeggen.
Want hij heeft onder andere ook een boek geschreven over Den Helder. Hield ook lezingen, die avonden.
Ja, dat is er wel van gekomen, maar dat heb ik er zodanig zelf persoonlijk niet gevolgd.
Nee. Tenminste, als het dezelfde meneer de Wolf is die ik in mijn gedachten heb.
Ja, van openbare werken, ja.
U bent bij Garage Noordermeer onder andere nog geweest. Dus het garagevak, technisch vak, dat lag u wel bijzonder. Hè? Betekent dat u helemaal niet meer bij uw ouders op de boerderij terugkwam om daar te helpen?
Nee, de boerderij is in mei is die overgegaan naar de gemeente. Dat is niet op zo'n erg frisse manier gegaan. En omdat mijn vrouw niet meewerkte, anders had ik deels ook nog een vergoeding gekregen voor mijn werk die ik op de boerderij gedaan heb. Was ik met 7 jaar moest ik toch al meewerken.
Wat bedoelt u van niet onder frisse manier? Wat heeft de gemeente dan eigenlijk fout gedaan in uw ogen?
Nou, die hebt er maar een fooi voor gegeven.
Of uw vader was geen goede handelaar natuurlijk.
Nee, mijn vader, mijn moeder was weduwvrouw.
Ja. Hoeveel geld hebt het nou opgeleverd ongeveer? Want het is nog een behoorlijk stuk grond geweest, hè? De schoten waar u wat van de familie Jimmink was.
Dat was 384 hectare. En dat heb ongeveer 21.000 gulden de hectare opgebracht.
Dat is natuurlijk zeker in deze tijd een belachelijk bedrag, hè?
Zeer zeker. Omdat er nogal 1 miljoen kuub aan zand af te graven lag. Van de nu historische nolletjes zo genicht.
Maar de familie, u voelde dat toch ook wel aan dat het een veel te laag bedrag was. Hebt de familie Jimmink dat dan niet weten op te vijzelen?
Nee, mijn moeder heeft ons geen van allen erbij betrokken. Want die dacht dat ik ook in het complot zat.
Ja. Het is heel. Ja, want ik bedoel, het zou tegenwoordig wel zeker 1 miljoen waard geweest zijn. Hè? Nou, u bent op een gegeven ogenblik ook nog geïnteresseerd geraakt in het politieke gebeuren. Was het al onmiddellijk op de Boerenpartij die in 66 zo'n beetje van de grond kwam? Of had u eerst ook nog op een andere partij gestemd?
Nee, zeer zeker niet. In 64 is de Boerenpartij een beetje landelijk bekend geraakt. En ik ben in 66 meteen van start gegaan.
U zegt landelijk bekend geraakt, maar ik kan me nog herinneren die ruil die in Drenthe of in Overijssel uitbrak.
Ja, zeer zeker. Dat heeft bij mij ook een rol gespeeld. Ik ben veilig meer op het kleine gesteld dan in het grote.
Dat was natuurlijk al iets eerder, dacht ik, dan in 64, hè? Dat het speelde daar. De Vrije Boeren heette dat toen, hè?
Zeer zeker.
En het heeft nogal aardig wat de publiciteit gehaald landelijk en misschien ook nog wel over de grenzen.
Dan heb ik in zekere zin ook verzocht om bij de politie, toen kon ik bij de politie mijn draai ook niet zo krijgen. Toen heb ik overlegd met burgemeester Rehorst of ik geen ontslag kon krijgen. Ik kon me niet meer verenigen bij spreken dat de boeren zo in elkaar geslagen werden. Die voor hun eigen zaakje vochten.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. People going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ik ben in 64 ben ik al lid geworden van de Boerenpartij.
afdeling Den Helder al? Of had je er nog een afdeling?
Nee, dat lag landelijk.
Hoe is die afdeling Den Helder ontstaan?
Ja, door met elkaar te praten dat je zo hier en daar kwam. Ik heb van 61 tot 64 heb ik nog op de Friese buurt gewoond. De Korte Vliet. En toen deed ik al propaganda voor de boerenpartij, zowel provinciaal als landelijk.
Was er wel op dat moment ook al voldoende aanhang in de gemeente? Je hebt natuurlijk niet zo gek veel agrariërs, maar en die bloembollen kwekers die zijn er natuurlijk ook niet altijd sympathiek op geweest. Ze kwamen vaak uit de Zuid vandaan en stemden toen de tijd nogal eens op de Katholieke Volkspartij. Dus de boerenpartij lag natuurlijk niet overal bij de agrariërs, hè?
Nou, dat was verschillend. De een die wou het voor de ander vaak niet weten, maar er waren er gerust wel bij. Zo die kleine boertjes die hier rondom de Helder zaten, zeer zeker dat die daarvoor waren. Die zagen hun brood ook al uit de mond genomen, anders.
Ja. Ik kan me nog herinneren in 66 toen Boek Koekoek natuurlijk landelijk heel veel stemmen verwierf. En ook in de Tweede Kamer kwam met anderen. Dat gaf al een beetje aan dat het ook in grote steden goed lag. Dus ook Den Helder. Hè. Het waren nogal mensen die het niet eens waren met het landelijke beleid. En dat zou ook in Den Helder wel geteld hebben. Want heel veel mensen die niks met de boerenpartij, die zelf geen agrarische achterban of verleden hadden, die stemden er toch op.
Ja, zeer zeker.
Want ze kenden meneer Jimmick natuurlijk nog wel van, ja, het is een bekende agrarische naam, maar ze zullen toch niet op u gestemd hebben vanwege het feit dat u nou zoveel goede dingen deed?
Nou, de familie was vrij goed bekend.
Ja, maar toch niet onder de marine mensen. En daar kwamen toch een hele hoop stemmen vandaan.
Die kwamen er ook al vandaan. Bij de marine liep dat ook niet helemaal, maar de verwantschap van de marine en met de achterban van de mensen waar ze uit het binnenland vandaan kwamen, met de families en zo, die ook uit de agrarische sector kwamen.
Heb u er echt wel indruk dat de mensen op de boerenpartij stemden omdat ze het eens waren met het beleid van de boerenpartij, of omdat het mensen waren van, nou, ik mag die boekkoekoek graag op de televisie, dus ik geef mijn stem ook in de Helder aan?
Dat kan deels ook zo wezen, maar dat hoeft niet.
Nee, als u eerlijk mag zijn.
Net zoals ik het zeg, het kent natuurlijk wel, maar het hoeft niet.
De Boerenpartij heeft in 66 ook in Den Helder behoorlijk gescoord, want men kwam voor niets op 2 zetels, hè?
Ja, ik had wel eerder nog meer verwacht, maar ja, door het feit dat men een anti-reclame tegenvoerde en middelen gebruikte die in strijd waren met hun ambts- en zuiveringseed van de zittende raadsleden. Ze hebben geen middel ongebruikt gelaten.
Noemt u daar eens een voorbeeld van?
Dat men met lijsten de mensen ging chanteren. Dus fotocopies daarvan maakte. En mensen giftes en beloftes afdwong om iets te krijgen van de gemeente, iets te kunnen huren. Met de familie Wansleben en dergelijke dingen meer. Daar met dat boerderijtje. Hebben we ook aparte gespeeld. Moesten op muien en op stoop stemmen. Maar de boerenpartij afzweren. En dat vind ik op zich een belediging. Voor het recht van de zuiverheid van de eed. Ik heb dit ook zelfs de Raad van State voorgelegd.
Die bewijzen kunt u wel hard maken in ieder geval.
Zeker.
Meneer Stoop, u noemde het al, die was van de KVP aanvankelijk, later Helder 74. En die heeft toen een eigen partij gesticht. Was een van de agrarische vertegenwoordigers van de wat grotere partijen.
Ja, maar het was niet zo'n erge echte optopper boer in hart en nieren direct.
Nou, hij was toch ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij. Oh nee, van Land- en Tuinbouw niet, maar van die katholieke Land- en Tuinbouwbond, hè?
Ja.
LTB.
Dat kan wel zijn.
Ze zullen toch die voorzitter niet zomaar gekozen hebben?
Nee, maar moet toch iemand hebben die voorzitter is.
Maar hij had een eigen bedrijf natuurlijk, hè? Hij wist wel waar het om ging.
Ja, zijn vader was wel een hart en nieren boer geweest. Die woonde ook aan de Nieuwe Weg gewoond. Dat konden wij zelf van de boerderij uit ook wel zien, als we in het land aan het werk waren.
In 66, u stond waarschijnlijk op de eerste plaats van de kandidatenlijst van de Boerenpartij in Den Helder?
Nee, ik heb omwille van de zuiverheid en om privéreden heb ik niet op de eerste plaats gestaan. Later lag dat anders. Ik was toen gescheiden, dus ik wou dat mijn kinderen bij spreken daar niet te diepe van laten worden. Dat heb ik de pers ook gezegd, die houdt niet erbuiten. Mijn kinderen zijn maar lief.
Het had toch wel gunstig geweest als een Jimmink op de eerste plaats staat. Want ja, als ze aan Jimmink denken, denken ze nog eenmaal aan het agrarisch leven van Den Helder. Dus ook aan de Boerenpartij.
Ja, dus zodoende heb ik nu eens naar voren geschoven. In samenspraak met het hoofdbestuur.
En met de gedachte, ik word toch wel gekozen.
Zeker.
The moon lost her memory. She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn.
Zou zeggen een agrarische vertegenwoordiger nou met een post als stadsontwikkeling doen?
Ja, daar hebben de boeren het grootste belang bij. Er moet ook een werkgelegenheid blijven. Men hoeft niet alleen te bouwen om te wonen of om voor salarissen van burgemeester en wethouders te zorgen. Er moet ook een leefbaar blijven. En ik zie dat de Helder straks helemaal daarin verzandt.
Wat heeft u eigenlijk gedaan in die tijd toen die rapporten kwamen over die balgzand en over die verstedelijking? Want Muiden dacht aan een stad van ongeveer 250.000 inwoners. Hè? Of tenminste, er waren plannen. Dat betekende dat het hele agrarische gebied min of meer opgeslokt werd door de woningbouw.
Ja, ik heb zelf in diverse commissies gezeten ook ten aanzien van de plannen van de Noordkop en ook wat geleid werd door de provincie. En toen ben ik erachter gekomen dat er op de volkshogeschool diverse anti-landbouwjongens zaten. En ik heb me daar tegen gekeerd. Toen heb ik een minderheidsrapport uitgebracht. Dat geleek een minderheidsrapport, maar die anderen die waren gewoon meelopers. Dat werd niet toch geleid door mensen die uit de streek kwamen, maar van daarbuiten. En dat is op zich een kwalijke zaak.
Wat had er nog overgebleven aan agrarisch grond als de plannen doorgegaan zijn? Stel dat Den Helder een stad zou zijn geworden van 250.000 inwoners.
Dan had het een onmogelijke stad geworden. Ten meer omdat men nu, zoals nu al blijkt, dat de toevoerswegen voor geen cent deugen. De mensen blijven ondergronds pruttelen en kankeren. En men komt niet samenhangend ten opzichte van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Men heeft de Duimzoomweg geschrapt, wat zijn gevolgen niet kent.
Nee, nu heeft het natuurlijk over de wegen, maar ik vraag me af, wat is er nog aan groen en agrarisch gebied overgebleven als dit hele gebied volgebouwd zou zijn?
Niks. Helemaal niks. En ook geen werkgelegenheid.
Maar ze hadden toch wel plannen wat het ballastzand betrof. Hè? Ze zouden nog een heel industrie hebben.
Ik was zelf een voorstander geweest om het ballastzand in te polderen, maar niet om dat helemaal te bebouwen. Had ik er aan gedacht om het vliegveld te verplaatsen daar naartoe. En over die dijk die dan van de kop van bij het kuitje vandaan richting de Wieringen zou komen, om daar een weg over te maken, dat we uit ons isolement zouden komen.
Nou weet ik wel dat er ook wel plannen waren om een deel van die ballastzand ook te benutten voor het land, of beter gezegd het bloembollenareaal te vergroten.
Ja, daar had ik ook wel voor geweest.
Maar dat kwam dus ook een beetje uit het brein van de Partij van de Arbeid toen de tijd, hè?
Dat is mijn zo niet zo, dat kan ik zo niet voor me halen.
Maar het college van BNW in ieder geval en de Partij van de Arbeid met Klaas Muijen natuurlijk had daar natuurlijk een behoorlijke stempel in. Die heeft dat wel bepleit hoor, het vergroting van landbouwareaal. Maar goed, die plannen zijn wat dat betreft van de baan, zoals u weet. Er is uiteindelijk niets van teruggekomen. De Helder zakt op het ogenblik alweer naar de grens van beneden de 62.000.
Ja, ik verwacht dat hij nog wel verder terugzakt.
U zou er toch zelf niet zo erg ongelukkig mee zijn, want ik bedoel, wat u betreft mogen al die huizen wel afgebroken worden en daarvoor in de plaats weer groen.
Nee, je kan de rollen niet terugdraaien. Zo legt dat niet. Zo werkt dat ook niet.
Nou, voor iemand die altijd in het platteland is opgegroeid, hè, met die oneindige zichten, geen bebouwing om je heen, moet het toch een gelukkig teken zijn dat de bevolking...
Ik heb altijd dat gehuldigd om te zeggen, hou je handen van Juliaan erop, laat haar gloeien en bloeien. Maar maak het hart van Den Helder zuiver. Het hart wat nu verrot is. NPO, die heeft de plannen daartoe gehad. Maar dat ging op, die had alleen de lekkere hapjes eruit gepakt. Dus zodoende hebben we daarbij gedeputeerde staten over de ondemocratische werkwijze hebben daar bezwaren tegen aangetekend. En dat is gelukkig niet doorgegaan.
Eenmaal gekozen in de gemeenteraad, werd er wel naar jullie beiden geluisterd. U zat toen met de heer Nuyens in de gemeenteraad, hè?
Ja. Ik verzorgde als secretaris alle vragen die er gesteld werden. En dat was niet misselijk. En daar had men ook wel pijn aan. Men heeft het alleen niet laten blijken. Alleen na de raadsperiode zijn er diverse zaken verwezenlijk, waar wij uiteindelijk al voldoende onze aandacht op gevestigd hadden.
Zijn er wel eens een aantal dingen toch nog wel doorgegaan? Of is het allemaal vechten tegen de bierkaai?
Er zijn nog wel wat dingen doorgewerkt.
Maar je zou niet zeggen een voorbeeld kunnen noemen.
Ja, dat is op het ogenblik natuurlijk direct niet zo makkelijk. De tijd die veranderde. Er zijn diverse dingen die qua de tijd die achterhaalt dat. Deels.
Ja. Had u nog in die periode ook nog wat bestuurs- of maatschappelijke posities?
Nee, daar kwam ik direct niet zo toe. Ik had nogal wat anders te doen ook. Ik heb in het garagewerk gewerkt.
Ja, natuurlijk ook verschillende bonden.
Mijn dagtaak had ik ook, dus dat moest ik ook. En provinciaal was ik bezig met de provinciale staten. Ik heb het Marion ook al meegemaakt. Dat ik, zat ik in de commissie en op een gegeven moment kwam hij binnen en zette zijn handtekening en ging weer. Dus hij wilde alleen zijn reisvergoeding hebben. En zijn gewone geld wat hij van de commissievergadering had. En hij had dan 3 op een dag bezoek in de provincie. Ja, dan was dat ook al een dag inkomen.
De heer Koekoek heeft u uiteraard goed gekend. U bent wel eens bij hem in Bennekom, heet hij.
Ja,
op bezoek geweest op zijn boerderij. En heeft daar ongetwijfeld ook eens een kop koffie gedronken. En andersom misschien ook wel eens. Hij is hier in Den Helder natuurlijk ook wel geweest. Ja. En heeft u ook bij u een gastvrij onthaal gehad. Dat neemt niet weg, neem ik aan, dat er binnen de boerenpartij ook nog wel eens problemen zijn geweest. Kon u het altijd wel met die lijn van Koekoek, kon u het allemaal meegaan? Of had u al eens interne problemen?
Ik heb in zekere zin de vrije hand gehad, hier. Maar de boerenpartij is wel tot uitholling gekomen door mensen die uit de grote partijen vandaan kwamen, die daar dus niet konden vinden of aan de kant geschoven waren. Die niet voldoende borstvoeding gehad hadden, zoals men dat dan wel zegt, stel ik. En die op een gegeven moment dan de partij schade berokkende.
To you, my heart cries out perfidia, for I find you the love of my life in somebody else's eyes. Your eyes are echoing perfidia, forgetful of a promise of love.
You're sharing another's charm. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be.
And now, I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. My dreams have faded like a broken melody.
While the gods of love look down and laugh at what for man and fools we mortals be.
And now, I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one.
De boerenpartij was niet alleen een partij van boeren. Er zaten er ook een hoop stadsmensen in Amsterdam. In Amsterdam zaten natuurlijk zo wel misschien een paar schillenboertjes zaten daar. Die ook nuttige zaken konden doen qua het milieu en alle dingen meer.
Ja, maar allemaal voor de buitenwacht zegt dat natuurlijk niks. Hè. Die zien dan Jimming staan. Oké, dat is een man die...
In Scandinavië heb je ook een boerenpartij. Nou, en die bloeit nog.
Maar is dat niet verstandig om die naam Boerenpartij te veranderen? Of tenminste,
die is later veranderd. Ja. Onder druk.
Ja.
De hele naam Boerenpartij is verdwenen.
Alleen daar had de heer Koekoek zelf natuurlijk nog een vijf van moeite mee.
Zeker weten.
Hoe komt het eigenlijk? U hebt in 66-70 hebben jullie 4 jaar in de raad gezeten, met 2 leden. In 70 de boerenpartij landelijk gaat achteruit, maar in heel veel gemeenten in Nederland hebben ze toch nog wel genoeg aandacht en aantrekkingskracht. Komen ook nog weer vaak terug in de raad. Maar in Den Helder verdwijnen ze uit de raad. Wat is de oorzaak?
Er zijn diverse oorzaken, de anti-reclame voor de televisie. Maar
hoe komt het dat ze in Den Helder niet meer terugkeren in de gemeenteraad, terwijl ze in andere gemeenten van Nederland nog wel voldoende aanhang hebben om minstens een zetel te veroveren?
Dat is uiteindelijk ook al de tegenwerking van de andere partijen en de mensen, bangmakerij van de mensen.
Ja, maar dat had je in andere gemeenten toch ook?
Ja, zeker weten. Dus dat werkt toch
wel. Hoe komt het dat in Den Helder dus wel doorwerkt en in andere gemeenten weer niet? Heeft het ook een beetje te maken met het feit dat de boerenpartij in Den Helder misschien onvoldoende gemanifesteerd heeft?
Nou, dat kan ik direct zo niet zeggen. dat was een hardwerkende kleine kern, was dat, kan je wel zeggen. Maar ja, en door de strijd tussen de KVP of wat nu CDA is en de PvdA, dat begon toen al een klein beetje op te komen.
In 78, 82 is het waarschijnlijk ook nog wel geprobeerd. Maar ja, toen is de Boerpartij nog geloof ik ook opgeheven. In die periode, in 82 daarna. Of,
Dan is het in de... Een andere naam is er gekomen, ja.
Ja.
Dat is de Volkspartij.
En daar kon u zich ook nog wel in vinden?
Ja, qua mijn denkbeelden wel.
Hoewel, over het algemeen, als men een rechtse Volkspartij denkt, dan denkt men dat het een soort narcistische partij, een fascistische partij, beter gezegd. Maar dat is het bepaald niet, hè? Het rechtse dan de VVD, oké, maar het is nog niet echt dat ze zeggen van we hebben een enorme haat aan allerlei bevolkingsgroepen.
Ik zag dat meer dat naam rechtse zag ik meer vallen in het recht.
Ja, maar er zijn nog wel eens misverstanden over geweest.
Dat zal het mogelijk wel. Men heeft alle mogelijke manieren proberen aan te grijpen om zijn eigen kudde te vergroten. Geen middel ongebruikt gelaten. Zowel van de PvdA als van de andere kant. Ja.
Ook die partij heeft landelijk ook niet geschoord. Ze zijn ook nooit in de Tweede Kamer geweest, voor zover ik kan nagaan. Nou, nu bent u dus in 1986 kandidaat gesteld voor de partij Rechtsgelijkheid voor een Ieder. Hoe bent u eigenlijk in contact gekomen met de heer Marinus?
Ik heb zelf het initiatief genomen. Ik had eerst een andere naam. Ik had een partij laten registreren die plaatselijk mogelijk voldoende aanhang zou kunnen krijgen. Maar door innerlijke verwikkelingen heb ik mij toen teruggetrokken.
Hoe heet die partij?
Dat is nu die huidige partij die er op het ogenblik is van
ja,
Marinus.
Ja, maar u hebt ook nog een eigen partij toch gehad?
Ja, de Rechtvaardigheidspartij heb ik toen laten registreren. En dat is toen later de naam bijgeschaafd door Marinus en anderen in de huidige naam.
De partij van Marinus is met de hak over de sloot, is die erin gekomen?
En als die verwikkelingen er de eerste keer niet geweest hadden, hadden ze er 4 jaar geleden wel in gekomen. Ik heb ze bijvoorbeeld al gezegd, ik zeg, jullie zijn nou kansloos. Ik zeg, daar doe ik niet aan mee.
Nu op dit ogenblik zit hij er dus in en u hebt in ieder geval kenbaar gemaakt om in 1990 bij de gemeenteraadsverkiezingen ook weer aan in ieder geval als kandidaat zich beschikbaar te stellen. Ja. In de hoop dat u dus, dat dan een soort comeback wordt voor u, hè, in de gemeenteraad. Dat de nieuwe raadzaal ook nog eens kan bekijken aan de Dr. Anders Bijlweg.
Ja, er heeft mij wel eens meerdere malen gezegd, waarom ga je niet naar de raadsvergaderingen? Nou, en daar heb ik een passend antwoord op. In die zin dat ik zeg, ik ga anderen niet aan een verkiezingsprogramma helpen. Laat ze dat zelf maar opzwemmen.
U kan natuurlijk als bezoeker uw mondje roeren.
Dat heb ik ook wel een paar keer gedaan. Maar ik ga een ander niet aan een verkiezingsprogramma. Ik ga ze niet wakker schudden, ze moeten zelf maar wakker worden. Ze slapen op de oorlog al goed genoeg.
In ieder geval, we zullen met belangstelling de gemeenteraadsverkiezingen binnenkort volgen. Wij wensen u en uw partij nog heel veel succes toe, meneer Jemmink. En wie weet tot binnenkort in de raadzaal.
We zullen het hopen.
Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de Los. Vanmiddag wil ik u in het Helderse kwartier enige verhalen, enige gedichten vertellen van andere personen. Maar ik wil u eerst laten luisteren naar die mooie tango van Malando, Ole Quappa. Hier komt dan een gedicht van de heer Brandsma, het Juttersjong. Hij werd weleer verwekt bij windkracht 9. Bij zijn geboorte stond er een orkaan. Hij werd gedoopt bij westerstorm en regen met helder water uit het Marsdiep vandaan. Hij leerde zwemmen aan het Huisduiner strand. Hij tukte krabben aan de buitenhaven. Hij jatte daar soms visjes uit de mand, hoewel ze hem die vaak ook zomaar gaven. Hij scharrelde met een meisje uit de pilo. Daar ging hij zondagavond graag mee uit, naar het badmotel, Formosa of Casino. En naar het Schapendijkje tot besluit. Nu is hij 50 en soms droomt hij even. Waar is de dijkie? Waar is zij gebleven?
Momenteel staan de kranten er weer vol van. Men kan het op de radio en tv zien dat er weer carnaval gevierd wordt in heel Nederland. Hoe gebeurde dat nou zo 40 jaar geleden in Den Helder? Toen heette het anders, hè?
Ja, als we voor 1940 teruggaan, dan heette dat bal Masquee. Iedereen verkleedde zich en noem maar op, ook nog even na 45 hoor. Want ik heb zelf in Formosa gespeeld en dan was mijn dochter, die was straatmuzikant later. En mijn schoonzoon die haalde een zogenaamde zender op en dat ging voor de vereniging Helder. Maar ik kan me eigenlijk nog goed herinneren, ik ging naar een bal Masquee in Dennenheuvel. En er speelde de Allround Musicians. En er was de pianist Joop Dol. En ik was in de tijd gek op dat liedje You, You Nasty Man. Dat vroeg ik altijd als hij een Musi Sacrum speelde. Afijn, er was daar dan dat bal Masquee in Dennenheuvel. Dan moest je de trappie af. Ik had mij eigen mooi uitgedorst. Niemand kon me. Ja, dat dacht ik. Ik loop de trapje af en in die hoek zat de band. De Broekhovers, Casey Kramer achter de drum, oude Kasman en Joop achter de piano. En ik ben de trapje nog niet af en toen zegt hij, you nasty man. Nou, ik denk dat ik mij zo uitgeroost, de pianist. Maar ik zeg later, hoe wist je dat nou? Hij zegt, dat zien kan je lopen. Want zo is het met de mensen. Als je goed bekijkt, dan weet je best, als je in de muziek zit, die loopt zo en die loopt zo. Maar dat was toen een bal met schee. Maar iedereen op die avond kwam, die verkleedde zich niet hoor. Ik heb het wel eens gehad, er waren er 30 of 40 verkleed en de rest zat er zo bij. Met een enkel maskertje voor.
De Grauw, dat was de feestartikelenwinkel toen in de Spoorstraat en heel vroeg daarvoor nog op de Kanaalweg. Die had goede zaken natuurlijk.
Ja, die De Grauw, die heeft zeker hele goede zaken gemaakt in die jaren. Ik zal nooit vergeten zeg, wij speelden op een kermis met de gebroeders Helmstrijd. Nou, dat was iets aparts. De Jan, dat was een hele goede muzikant hoor, want later heeft Malando nog nummers van hem gespeeld. Maar Henk, dat was, nou ja, op zijn boerenfluitjes hè. Hij had eigenlijk met die saxofoon wel op het havenhoofd kunnen gaan zitten, als het miste. Maar het was een brutaal iemand en gevat iemand. En wij beginnen daar bij Jan Sanders boven de Postbrug. Nou moeten ze allerlei isolatie hebben, maar wij speelden er zo, heb ik wel eens gezegd. En nooit geen last. Maar goed, ik zeg op een gegeven moment tegen Jan, waar is Henk? Nou, hij zei, die is even weg. Ja, ik zeg, maar dat gaat zo niet. Wij zijn met z'n vier gehuurde Jan Sanders. Oh jongen, hij zegt, dat komt wel goed. Maar we hadden nog met geen volk. Wat had Henk nou gedaan? Die was naar De Grauw op de Kanaalweg. En had je dat liedje van mijn Karel is agent. Dat is een hele fijne vent. Hij is lid van de brede politie. Beetje kwispelt met zijn staart. Hij zit boven op zijn paard. Enzovoort, enzovoort. Er komt wel die gekke Henk met zijn saxofoon voor hem. Had een politiehelm gekocht van papier. Een snor onder zijn neus. Een staartje op zijn kont gewonnen. En toeterende op maat liep hij dat liedje te blazen. En hij liep zo die trap op bij Jan Sanders. En ik weet hoeveel mensen achter hem, man. Ik zeg, het lijkt de rattenvanger van Hamelwil. Dat waren de gebroeders Helmstrijd. Kerel. Kees Pruis was de humorist. Kon je lachen, zeg. Hij had op een gegeven moment belastingsschuld. Hij kon niet betalen. Hij wou niet betalen natuurlijk. En dan moest je zitten, hè. En waar moest hij zitten? In de weteringschans. En hij een paar van zijn maats opgescharreld. Hingen een groot bord aan die gevangenismuur. Kees Pruis komt. Nou mensen, dan blijf je toch lachen. Zulke soort mensen.
Het liedje van Mijn Oom uit Amerika is natuurlijk heel bekend gebleven.
Bedoel je van Mijn Neef uit Canada?
Mijn Neef uit Canada is dat.
Je hoorde, dat was nou eigenlijk het lied met de Remavi. Toen was de oude heer Zegel uit de Koningsstraat. Niet die nou 60 geworden.
De opticien.
Die was de voorzitter van. En het was het lied van de Remavi. Ik heb een aardig neefje, die Erik bovenal. Hij komt uit het land, de dollar. Uit Groot-Amerika, dat is mijn neefie. Uit Canada, ja, dat maakten ze door elkaar. Zo was het. 4 meter lang, 2 meter dik, een kale kop en een geitensik. Dat is mijn neef uit Canada, uit het hartje van Amerika. Zo was dat toen. Dat was het lied toen de tijd. 728, Remavi. Dus ik had het over Kees Pruis met zijn reclame op de gevangenismuur. Laat ik nu dat liedje laten horen wat toen populair was. Van 4 meter lang, 2 meter dik, een kale kop. En een geitenziek van Kees Pruis.
Ik heb veel onder tanden en negies onder tal. Maar ik heb één aardig neefje, dat Erik bovenal. Hij woont in het land van dollar, in het Groot-Amerika. En het is de rijkste kerel van het rijke Canada. Het is een zeldzaam wijntje, maar ik bewijs een kat. Hij heeft 3 maal de lengte van een normale man. Hij weegt 400 kilo, zijn buik hangt op de grond. Zijn nek hangt op de spekkerig, toch is hij zeer gezond. 4 meter lang, 2 meter dik. Een kale kop en een geitenzik. Zo is mijn neef uit Canada, in het hartje van Amerika. 4 meter lang, 2 meter dik, de rikketik, gemaakt van blik. En ieder vreemd een potten maat, mijn neef uit Amerika. Hij
Hij riep voor kort geleden bij Radio Online. Ik kom een keer naar Moken, heb 9 maanden tijd. Een reuze grote stoomboot was voor een laatste uur. En toen die aankwam was er een optocht in de buurt. Want ik woon in een steegje dat maar 2 meter breed. Nou komt een dikke lichaam die door die nauwe spleet. We huurden toen een heikwam en heken ons daardoor. En toen die heet te bengelen, toen heel de buurt in koor. 4 meter lang, 2 meter dik, een kale kom en een geitenting. Zo is mijn neef uit Canada, in het hartje van Amerika. 4 meter lang, 2 meter dik, drinken dik, gemaakt van blik. Een ieder vreemde vond het na, mijn neefje uit Amerika. Hij slaapt bij mij op zolder, zijn kop ligt in de hoop. En door het dakraam zeker zo'n grote linkerboom. Een storm is bij de snurken, toch liefelijk vooruit. Ze brengen mij het voedsel met zware vrachten buit. Heel Moken denkt dan onweer, wanneer hij even lacht. Mijn zoon gebruikt zijn schoenje als roeiboot in de gracht. De boot is net een schutting, zijn handen lappen groot. De neus is als een heipaal en een motor sloot de mond. 4 meter lang, 2 meter dik, een kale kop en een geitenstik. Zo is mijn ding uit Canada, in het hartje van Amerika. 4 meter lang, 2 meter dik, een rikketik. Gemaakt van blik, een ieder vreten van de naam, een leefje Amerika.
En gestormd, dames en heren, dat hebben we de laatste tijd geweldig. En hier heb ik een gedicht. Ik ben maar een andere gedichter bezig, want in de Helder zijn er veel die dat kennen. Enkel ze komen niet naar voren, omdat ze de gelegenheid niet hebben. En dat is van Henk Jonker, van de Loodsgracht. Het heet Stormnacht. De storm raast met woeste kracht over zee en landerijen. Menig mens, schip in donkere nacht, ze laten zich kastijden. Onrustig slaapt de vissersvrouw, ze denkt aan haar zonen. Zal het liefste wat ze heeft bij nacht onontij wederkomen? Stampend schip en flarrend schuim, grote chaos in het ruim. Ruwe kreten boven het geweld, bijna wordt de mast geveld. Turend loert hij over de steven, voelt zich alleen, ontdekt geen leven. Krakend hout en het water dat bruist, het stuurrad vast in zijn eelte gekruist. Een koude morgen na een gure nacht, schip heeft nog roer, maar weinig macht. Donkere wolken aan de westerkim, jagen voort als een verwilderd schim. Opeens een lichtflits, huisduiner toren, hij grijns verblijdt als ooit tevoren. Een ruige baard, vermoeid gezicht, zijn koers op het havenhoofd gericht. Dat was dus van Henk Jonker, dames en heren. En ik wil u nu een opname laten horen van Mieke Telkamp, het dorpje van Sint Bernadette.
Oh. zag ik om me heen. Het zij rijk, het zij arm, zij allen tezaam. Gezonden en zieken, zij loofden haar naam. Het was als een droom, mijn blik was gericht op het beeld van Maria door kaarsen verlicht. Zij zag me aan, toen knielde ik neer. Ik vouwde mijn handen voor haar die ik vereer. Ave, Heer, daar waar ik deed mijn innigst gebed, in Lourdes, het dorpje van Sint Bernadette. Ave,
ik heb dus van de heer Brandsma en de heer Jonker verteld. Ik heb hier nu iets van Arie Koger. Ook zo'n echte oude Helderse jongen. Hij zingt dat lied zelf. Ik heb dus geen goede stem en de laatste tijd helemaal niet meer. Maar ik wil het iets voordragen. Als hij ooit nog eens hier voorkomt, zullen we vragen of hij het zingt. Maar dat is op de wijs van O Mooie Oude Wester. En het heet O Fijne Oude Helder. En dan gaat hij terug in zijn gedachten. Toen hij als jongen door die oude Helderse straten zwierf van over de dijk. En dan zingt hij. Ik ben in een straatje geboren. Een straatje ginds achter de dijk. Ik speelde als kind bij de toren, de haven, het strand en in die oude wijk. Je kon er zo heerlijk genieten. Je voelde je als jongen zo rijk. Och, ik moet nog steeds aan je denken. Aan die fijne, gezellige wijk. Ik zie ze weer lopen, die mannen. Op klompen, met truien en pet. Ze sjouwden met hozen en netten. Ik zie ze weggaan in de flip. Ik zie ze nog staan op het hoekje. Op de dijk, bij de Bonselaarsweg. Maar het is slechts een beeld uit verleden. Een beeld waar ik nu nog van zeg. Op de dijk, bij de oude Helder. Heb ik vaak in de verte getuurd. Ik heb er dikwijls staan te dromen. Van die oude, maar gezellige buurt. Het is alweer jaren geleden dat ik zwierf door straten en steeg. Ik ben nu een kerel geworden en toch is er iets in mij leeg. Want staan ik op de trap bij het muurtje en dan komt het weer terug voor mijn geest. Naar dat beeld van die dijk uit en helder, zoals je vroeger is geweest. En dat zingt hij dus. Op de dijk bij den ouden helder, heb ik vaak in de verte getuurd. Ik heb er dikwijls staan te dromen, van die oude, maar toch gezellige buurt. U kent de wijs dus, het is alweer jaren geleden, dat ik zwierf door straten en steeg. Ik ben nu een kerel geworden, en toch is er iets in mijn leeg. Want staan ik op de trap bij het muurtje, dan komt het weer terug voor mijn geest. Naar dat beeld van die dijk uit een helder, zoals hij vroeger is geweest. En dan weer op de dijk bij die oude helder, enzovoort. Als we Arie ooit nog eens krijgen, heb een leuke stem, een knappe stem. Maar dat was dus het verhaal op de oude Wester. En Arie noemde het O Fijne Oude Helder. En daar hoort natuurlijk een walsje achter, dames en heren. En het is een opname van Herman Emmink. En dat duurt niet lang meer of het is weer voorjaar. Hij zingt daar ook. Tulpen uit Amsterdam. En dan denk ik bij mij eigenlijk, kan het niet uit Bresant zijn? Daar komt de opname.
Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan stuur ik jou
tulpen uit Amsterdam.
Als de lente komt, pluk ik voor jou
tulpen uit Amsterdam.
Als ik wederkom, dan breng ik jou
tulpen uit Amsterdam.
1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Zeggen tulpen uit Amsterdam.
En dan besluit ik dit Helderse kwartier, dames en heren, met een medley van Stef Meder met allerlei muziek. Ik hoop dat u het met genoegen naar luistert. En dan wens ik u verder een prettige zondagmiddag. En hopelijk tot volgende week bij De Los in het Helderse kwartier. Dank u voor de aandacht. Thank you.
vertaalde Zweekjournaal van 2 tot en met 7 februari 1950. In zijn eerste lezing voor de Helderse Volksuniversiteit over de telefoon had A. Korf, directeur van het telefoondistrict Haarlem, onder meer verteld dat binnenkort 48 telefoongesprekken over één lijn kunnen worden gevoerd. Een bewijs van de enorme vooruitgang die de telefoontechniek had gemaakt. Korf begon zijn uiteenzetting bij de uitvinding van de telefoon door de Amerikaan A.G. Bell in 1875. De automatisering werd uitgevonden door zijn landgenoot Stroker, wiens systeem ook in Den Helder werd gebruikt. De cursisten konden daarmee kennis nemen bij een excursie naar de telefooncentrale aan de Boerhavenstraat. Op populair wetenschappelijke wijze werden allerlei historische en technische bijzonderheden over de telefoon verteld, waarbij Korf zich als een deskundig causeur ontpopte. Hij beschikte over kaarten, een demonstratietoestel en verschillende foto's waarmede het gesprokene werd toegelicht. In Den Helder waren 1600 telefoonabonnees. Gedurende de pauze bestond gelegenheid om het demonstratietoestel te gebruiken en de platen te bekijken waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van voetbalvereniging HFC Den Helder in Formosa werd J. Slotemaker benoemd tot trainer als opvolger van Riss. Slotemaker kwam voor op een bestuursvoordracht van 4 oefenmeesters, welke was samengesteld uit een lijst van 14 schriftelijke binnengekomen sollicitaties. De toen 29-jarige Slotemaker was in het bezit van het diploma kandidaat oefenmeester en was met voetballen gestopt. Hij werd al eens benaderd om een eerste klasse te komen trainen, maar daarop is hij niet ingegaan. Slotemaker trad korte tijd later in het huwelijk met mejuffrouw van Zanten uit Heemstede en vestigde zich in Den Helder. In de op 15 februari 1950 gehouden vergadering van de polder Het Koegras werden talrijke polderbelangen besproken en inlichtingen gevraagd over het uitdiepen van de verlengde Lange Vliet. Zo ook over het onderhoud van een dienstwoning, verbetering van de brug over de Doggensvaart aan de Korte Vliet en daar zou een betonnen brug komen waardoor ook de bussen beter konden draaien. Het herstellen van de verschillende wegen wilde men in eigen beheer doen. Hiervoor zou een wals aangeschaft moeten worden. Daarover waren verschillende leden het oneens. Men wenste eerst een kostenberekening. De aanschaffing van een tractor met aanhangwagen kreeg wel alle steun. Door de ingrijpende werkzaamheden die er aan bruggen, wegen en dergelijke moesten gebeuren, zoals het aanbrengen van een deklaag aan de scheidingsvliet en aanschaffing van materialen, stelde het dagelijks bestuur voor een kredietovereenkomst aan te gaan met de Bank voor Nederlandse Gemeenten of een andere bankinstelling geld af te lossen in 10-jaarlijkse termijnen van 10.000 gulden. Hierdoor werden de polderlasten verhoogd op 11 gulden per hectare.
Try to tell us we're too young, too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard but can't begin to know the meaning of. And yet we're not too young to know this love will last, though may go. And then someday they may recall we were not too young. And then someday they may recall we were not too young at all.
Dominee H.A. Enklaar, 1884-1956. Hendrik Adolf Enklaar ging in tegenstelling tot zijn vader, die letterkundige en filosoof was, de theologische richting op en volgde na het gymnasium een studie te Leiden. Rond 1910 vertrok hij met zijn vrouw Petronella Maria de Souvage van 1884 tot 1960 naar Hekelingen. In 1913 nam H.A. Enklaar een beroepbaan te Berkhout en in 1917 werd het Almelo. Het waren in meerdere opzichten bewogen jaren waarin de kerk antwoord moest geven op allerlei geestelijke, politieke en maatschappelijke vragen. Op zondag 4 augustus 1929 maakte ook Den Helder kennis met de vrijzinnig hervormde predikant. De Westerkerk was die dag geheel gevuld met belangstellenden en het koor zong onder leiding van de heer De Hoog toepasselijke liederen. Na het votum en het zingen van Psalm 138 las de nieuwe herder uit Jesaja 55. Het was hem een grote vreugde zijn levenswerk in de marinestad te mogen voortzetten en hij hoopte dat de gemeente en de leraar elkander mochten vinden door liefde en wederzijdse belangstelling. De crisis der jaren 30 ging aan het kerkelijke leven niet onopgemerkt voorbij. De diaconie deed maar wat enigszins mogelijk was tot steunverlening aan behoeftigen. Ook de kerkvoogdij had zorgen om de geldende goed en doelmatig te beheren. Dominee Enklaar had veel huisbezoek, leidde vergaderingen met humor, soms met enige ironie en wist doorgaans zijn doel te bereiken. Een en ander droeg ertoe bij dat aan de strijd tussen de vrijzinnige en rechtzinnige leden een eind kwam. Hij was een breeddenkend, belezen man die op het terrein van de schilderskunst grote gaven bezat. Hoewel een echte intellectueel, kon Enklaar luisteren ook naar minder geletterde mensen en toonde hij begrip voor de waarachtige dingen van het leven. In de Tweede Wereldoorlog was het kerkbezoek vrij minimaal, omdat vele families na de bombardementen buiten de stad vertoefden en de mannen slechts op werkdagen hier de kost verdienden. Over het algemeen koos iedere predikant de nodige voorzichtigheid in zijn uitspraken, want de vijand luisterde en loerde overal en tenslotte voelde ook geestelijke er niet voor te worden opgepakt. In 1944 werd de dominee Enklaar gelijk met duizenden anderen de toegang tot Den Helder onmogelijk gemaakt. De orthodoxe collega dominee Borgat mocht blijven en wist in die donkere periode uitstekend leiding te geven aan de resterende kerkbevolking. Hij is daar later ook terecht voor geprezen. Dominee Enklaar zelf heeft veel te maken gehad met vrouwen van marinepersoneel dat in de Oost zat en nimmer in hun vaderland zouden terugkeren. Na de bevrijding en de terugkeer van de geëvacueerden kwam het kerkelijke leven weer op gang dat zich na de afbraak van de Westerkerk geheel afspeelde in de Nieuwe Kerk. Het naoorlogse reveil is aangebroken, de tijd van gemeenteopbouw als ook het nieuwe ontwerp in kerkorde dat allerwege de aandacht trekt. Er is in de landen een streven om de vrijzinnige en rechtzinnige hervormde kerk meer gelijkheid te geven en tot eenheid te brengen. Terwijl de predikanten Enklaar en Borgat daaraan veel deden, is de toestand van gelijkheid na een nieuwe bevolkingsimport van vele rechtzinnigen praktisch niet houdbaar gebleken en is het erfgoed van dominee Enklaar en collega Van der Poel thans volledig verorthodoxiseerd. Gezondheidsredenen noopte dominee Enklaar op 14 april 1946 afscheid van zijn geliefde gemeente te nemen, die hij bijna 18 jaar gedurende het tijdvak 1929-1940 ook assessor van het klassicaal bestuur en lid van het provinciaal bestuur der Nederlands Hervormde Kerk is geweest. In 1954 verhuisde de emeritaat predikant van het Gooi naar Nunspeet, waar hij op 27 oktober 1956 overleed.